Onze hele parlementaire democratie is beginnend, is een lachertje vergeleken bij Zwitserland. De gekozen president Janukovic werd met geweld verdreven, inclusief, dat wordt ook vaak vergeten, meer dan 100 parlementariërs. Die zijn gevlucht. Wat relevant is, is wat de mensen daar vinden. En die denken heel anders en kijken heel anders vanuit hun traditie dan wij. En dat wordt in die postkoloniale hoofden wordt dat gewoon volledig vergeten. Luisteren, in dialoog zijn, begrijpen waar het historisch vandaan komt, antropologisch interpreteren en dan vervolgens onderhandelen. Informatie, discussie zal plaatsvinden via het internet. En dat is, als je praat over participatie en democratie, gaat dat grotendeels nu online via het internet. Daar ben ik ook wel positief over.
Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold. En welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast over geld en geopolitiek. Vandaag is de gast theatermaker en onafhankelijk journalist Ab Gietelink. Ik heb Ab de afgelopen jaren leren kennen als een hele onafhankelijke, gepassioneerde journalist die op zoek gaat naar de waarheid en nooit gevreesd is om verschillende perspectieven te tonen. Of het gaat om de lockdownperiode, het Midden-Oosten of ook Oekraïne, waar hij dit boek over geschreven heeft. Tunnelvisies. Hoe realiseren we vrede in Oekraïne? Ik ga met Ab vandaag uiteraard praten over de situatie in Oekraïne, maar het belangrijkste thema vandaag zal zijn zelfbeschikking en het recht wat je zou moeten hebben als volk om onder bepaalde omstandigheden je af te kunnen scheiden of jezelf aan te sluiten bij een ander land. En internationaal gezien ontbreekt het nu aan een goede procedure daarvoor. Dus dat zal de hoofdmoot zijn. Dat ga ik vandaag uitgebreid bespreken met Ab Gietelink. Ab, welkom.
Ja, leuk hier te zijn, Paul.
Ja, we kennen elkaar natuurlijk via.
Ja, via. Ja. We hebben dezelfde technicus. Ja. En verder is het zo dat we allebei een nogal veel besproken podcast hebben.
Ja, ja, we delen inderdaad de producer Renko Koppen. Ja. Een fantastische man. Ja. En we hebben ook vaak dezelfde onderwerpen die we behandelen in onze podcast. Dingen die we belangrijk vinden. Het gaat vaak om de situatie in de wereld. We streven vrede naar, maar dat lukt niet echt de laatste tijd.
Nee.
Wij gaan een aantal mooie dingen dus bespreken, zoals ik net aangaf in de intro. Jij hebt een achtergrond ook academisch in de rechten en de filosofie, als ik me niet vergis.
Ja, ik heb ooit al aan de Universiteit van Amsterdam rechten gestudeerd. Dat heb ik niet helemaal afgemaakt, maar ik ben wel eigenlijk een halve jurist. En ik ben tenslotte afgestudeerd en ben een doctoraal wijsbegeerte. Maar ik ben voor een groot deel eigenlijk heb mezelf ook gevormd, niet alleen als onafhankelijk denker, criticus, maar ook als historicus. Dus mijn manier van denken in een probleem, hè, we gaan het straks hebben over Oekraïne, Rusland is heel sterk historisch georiënteerd. Dus ik denk, waar liggen de wortels van dit probleem? En hoe moet je dat etnisch zien? En hoe antropologisch? En daarin probeer ik inderdaad, laten we zeggen, verschillende wetenschappelijke disciplines te combineren.
Ja, laten we dan gelijk praten over de wortels, wat jou betreft, van het conflict in Oekraïne. Ja. Je kunt natuurlijk extreem ver teruggaan, maar hoe ver wil jij teruggaan met deze woorden?
Nou, om de huidige oorlog te begrijpen, denk dat je het best terug kan gaan naar 1990. Het eind van de Koude Oorlog, 89, en Gorbatsjov, die in Berlijn zat, met de westerse leiders tot overeenstemming kwam tot een nieuwe entente. Eigenlijk het einde van de Koude Oorlog, de nieuwe vrede. En in die onderhandelingen was het wel zo dat er werd gezegd, de NATO kan niet oostwaarts opschuiven. Zoals mensen hebben gezegd, geen inch. En dat is niet alleen onder de borrel gezegd. Dat is het resultaat van onderhandelingen. Die onderhandelingen zijn op schrift gezet. Dus er zijn allemaal schriftelijke verklaringen, ook van westerse leiders. Maar die westerse leiders gingen natuurlijk in de jaren daarna weg. Gorbatsjov was in 1991 bij de val van de Sovjet-Unie en het communisme al weg. En daarna gingen die westerse leiders ook weg. En toen ontstond het oude koude oorlogssentiment, kwam vanuit het westen hier terug. En dat leidde tot de eerste uitbreidingsgolf in 1999 met Hongarije, Tsjechië en Polen. En toen, en dat is belangrijk om te zeggen, Jeltsin, die daar tot 2000 zat, en Poetin, die toen in de laatste periode premier werd en daarna president werd, die wilde eigenlijk al aansluiting bij de NAVO. Niet omdat ze zo pro-NAVO waren, maar omdat ze ook wel begrijpen dat als de NAVO oostwaarts zou oprukken en ook de EU, dat zij de vijand zouden worden. En dus dacht ik, nou, dat kunnen we oplossen door zelf een deel te worden. Nou, dat wilden de Amerikanen niet. Die hebben dat verschillende keren afgewezen. Het is belangrijk om te zeggen, 99...
Ja, want Gorbachev heeft erom gevraagd, Jeltsin heeft erom gevraagd en Poetin heeft erom gevraagd.
Nee, Gorbachev heeft gezegd, er is helemaal geen uitbreiding van de NAVO. Dat was ook afgesproken. Ja. Dus de NAVO heeft die afspraak gebroken. Dat is het verhaal. Dat hadden ze op een bepaald moment wel door. Die Russen hadden het natuurlijk wel door. Dat die NAVO zich helemaal niks gelegen liet liggen. En gewoon expansionistisch oostwaarts wilde. En natuurlijk ook bedreigend werd. Want mensen zeggen, ja, maar die landen kiezen daar zelf voor. En in zekere zin is dat zo. Maar het is natuurlijk wel bedreigend voor de Russen.
En over die one inch wordt wel eens gezegd, las ik. En ook Bernard Hammelburg had me dat laatst verteld. Ja. Dat veel analytici die... interpreteren dat als volgt, dat er is toegezegd dat binnen Duitsland de NAVO-troepen niet oostwaarts zouden gaan. En dat het zo moet worden geïnterpreteerd en niet binnen Europa oostwaarts de uitbreiding.
Nou ja, er werd min of meer gezegd, de DDR kan zich aansluiten in 1990. Dat is ook gebeurd en daarmee wordt Oost-Duitsland natuurlijk daarmee ook lid van de NAVO. Maar het gaat dus niet over Polen, Hongarije en Tsjechië, wat in 1999 lid werd. In 2004 ging het nog verder. Dat is de tweede uitbreidingsgolf. Alle Baltische staten, Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Slovenië werden in één keer lid. Je moet je voorstellen, op dat moment komt de Est-Russische grens ten oosten van Estland. Ligt 123 kilometer van de oude hoofdstad van Rusland. Sint-Petersburg. Ja. En dat is eigenlijk korter dan van de Duitse grens naar Amsterdam. Mensen realiseren zich dat niet, hoe bedreigend dat in feite was. Ja, Poetin kon niet anders dat dan aanvaarden. In 2007, 2008 heeft hij gezegd, dit is de rode lijn. Oekraïne en Georgië zijn de rode lijn. Waarom? Want mensen begrijpen dat ook niet. Omdat in Oekraïne, Georgië, overigens ook in Moldavië, zijn hele gebieden Russisch-talig, Russisch gezind en hebben zich al afgescheiden. Op dat moment hadden allerlei gebieden in Georgië, Moldavië en Oekraïne, Russisch-talige gebieden, Russisch gezinde gebieden, zich afgescheiden en wilden bij de Russische Federatie. Met andere woorden, je creëert burgeroorlogen op het moment dat je nu doorgaat met de EU en de NAVO. De NAVO, de Amerikanen wilden sowieso niet luisteren. Moet zeggen, de Duitsers en de Fransen wel een beetje. In 2013, volgende stap, gebeurde er nog een volgende stap. En die is heel wezenlijk, ook voor waar we nu vandaag over gaan hebben. Dat is het EU-Oekraïne associatieverdrag. Dat is eigenlijk de voorbode van inlijving in de Europese Unie. De toenmalige president, Janukovic, was Russisch-talig, Russisch gezind en probeerde eigenlijk daar een compromis in te vinden. Ja, hij wilde dat niet tekenen, want hij wilde de brug vormen tussen de EU en de Russische Federatie. Dat is natuurlijk ook het belang van Oekraïne, ook economisch gezien. Maar de West-Oekraïners, die heel erg pro-Europees zijn, staan met steunoffers van de Amerikaanse ambassade en de EU stonden op het Maidanplein in 2013, 2014. En die hebben tenslotte in 2014, maart 2014, een coup gepleegd.
En was het ook omdat Janukovic op het laatst besloot om toch niet het verdrag te tekenen?
Ja, hij wilde in eerste instantie niet het verdrag tekenen. Op een bepaald moment is er een compromis gemaakt. Waarin volgens mij onder andere de Poolse president, Fransen, de Duitse ministers op dat niveau. En toen heeft hij gezegd, oké, we tekenen het maar onder voorwaarden. Dat was schijnbaar al te laat, want de nationalistische, volgens een aantal mensen fascistische krachten op het Maidanplein wilden het vertrek van
De geest was uit
de zetel. En toen ontstond er dus, en daar zijn heel veel, dat is ook opgestookt. Er is een belangrijke documentaire die dat aangeeft, wordt ook in het stuk behandeld, gemaakt door Oliver Stone, ja. Amerikaanse regisseur, die zegt, ja, de Amerikanen en ook de Europeanen hebben dat voor een deel geanceneerd. Maar hoe dan ook, er is een coup gepleegd. Dat is niet een revolte, dat is een revolte. Er was een revolte, maar de revolte was de gekozen president Janukovic werd met geweld verdreven, inclusief, dat wordt ook vaak vergeten, meer dan 100 parlementariërs. Die zijn gevlucht. Ja. Want daar zat een partij achter. Het is de Partij van de Regio's. Dat was op dat moment de grootste partij van Oekraïne. Russisch Oekraïne. Want ja, als je naar de verkiezingsuitslagen kijkt. Tussen 1991 en 2014 kun je zeggen. Het hele oostelijke en zuidelijke deel is Russisch-talig. Voor een deel Russisch gezind. En het westelijke deel is Oekraïns-Europees gezind.
Ja, en echt in 91 was het hele land nog eigenlijk overeengekomen van oké, we moeten via een referendum, we willen onafhankelijk worden. Ook in het oosten was er toen nog geen behoefte om aansluiting te zoeken bij Rusland. Nee. Zelfs in de Krim was het iets meer dan de helft volgens mij van de mensen die wilden.
Ja. Nou ja, die dus dat wilde.
Was er misschien nog een geest van oké, we gaan dit als een nieuw land.
Als een experiment. Ja. Het was natuurlijk ook wel zo dat het toen met Rusland heel slecht ging. En laten we wel wezen, Rusland is, en dat is ook wel een beetje de verdienste van Poetin, daarom heeft hij zoveel steun. Laten we wel wezen, 76% steun, tussen 76 en 82% approval in Rusland. Dat is veel hoger dan alle andere westerse leiders, wat we daar ook van mogen vinden. En de reden daarvoor is heel simpel. Hij heeft Rusland, althans onder zijn leiding en het regime, uit de slop getrokken, economisch op de poten gezet, bestuurlijk op de poten gezet. En Rusland functioneert veel beter, overigens ook veel democratischer, kunnen we, willen mensen ook niet weten, dan
Oekraïne. Is vastgezet als belangrijke leider.
Ja.
Is niet echt een...
Nee, maar dit is allemaal waar. Het is allemaal waar. Maar vergeleken met Oekraïne is het gewoon veel en veel beter.
Ja, daar zit de grote oppositieleider ook vast. Met,
maar de kern van het probleem is het loon. De inkomens zijn 2 tot 3 keer hoger in Rusland per inwoner dan in Oekraïne. En nu, met de oorlog, is Oekraïne nog weer gehalveerd. Dus dat is helemaal onvergelijkbaar. Rusland zit op hetzelfde welvaartsniveau als Polen, Hongarije, Tsjechië en de Baltische Staten. Dat is ongeveer het welvaartsniveau. En dat is ook het politiek ontwikkelingsniveau. Alle organen, we willen het allemaal niet horen, we willen het allemaal niet weten. Alle organen zijn daar gewoon gekozen. Niet alleen de president en de premier, maar ook de gemeenteraden, de republieken, de regio's, et cetera. Op dezelfde manier als hier. Daar mankeert veel aan, maar dat doet het hier en zeker in Oost-Europa ook. Even terug. Wat gebeurde er na die coup d'état? Tijdens die Maidan-revolte ontstond er een anti-Maidan-revolte in het oosten, de Russisch gezinde oosten van Oekraïne. En daarin hebben mensen demonstraties gemaakt. Niet alleen in Donetsk en Luhansk, maar ook in Dnipro, in Kharkov en in Odessa. En Mykolaiv. Dat zijn allemaal die Oosterse, Oost-Oekraïnse, Russisch-Oekraïnse steden. En toen hebben 3 gebieden zich afgescheiden. Luhansk, Donetsk en de Krim. Die hebben ook referenda georganiseerd. Dat heeft niet meneer Poetin en dat hebben niet de Russen georganiseerd. Dat hebben ze zelf georganiseerd. En hoe gaat dat? Ja, gewoon met duizenden vrijwilligers in duizenden, zoals het hier ook gaat. In duizenden klaslocaties met allemaal duizenden ambtenaren die er allemaal mee bezig zijn. En daar kwam wat uit. En wat kwam eruit? Ja, 80% opkomst tot 95%, 96% zelfs. Approval voor onafhankelijkheid en impliciet eigenlijk aansluiting bij de Russische Federatie. Toen heeft Poetin in 2014 geaccepteerd dat de Krim, gezien haar etnisch zwaar Russische karakter en ook de geschiedenis, direct lid kon worden van de Russische Federatie. Overigens ook de Federatieraad en de Duma, ook allemaal gekozen, zijn daar deel van. We doen allemaal net of dat allemaal Poetin is, allemaal kletskoek natuurlijk. Ze hebben net als de Amerikanen een congres. Dan, dat gold niet voor Donetsk en Luhansk. Daar is over onderhandeld. En daar is men een jaar later gekomen tot de Minsk-akkoorden. En in die Minsk-akkoorden komt het erop neer. Luhansk en Donetsk krijgen autonomie binnen Oekraïne, dat was de bedoeling, het Oekraïnse leger trekt zich terug en die gebieden krijgen zelfbestuur.
Zou daarmee Oekraïne federatie zijn geworden?
Ja. Eigenlijk zou Oekraïne een van de grote problemen van Oekraïne, het is een eenheidsstaat.
Ja.
En het is in feite een enorm federatief ding. En dat denken ze op te lossen door een eenheidsstaat te maken en alle minderheden, inclusief de Russen, maar ook andere minderheden, te onderdrukken. Dat is wat er speelt. Dat is ook de kern van het probleem. Nou ja, het probleem is dat men dat niet heeft uitgevoerd. Men heeft de Minsk-akkoorden niet uitgevoerd. Dus toen is er tussen 2015 en 2022 7 jaar gepraat tussen de Oekraïnse president, eerst Poroshenko, daarna Zelensky, de Russische president Poetin, de Franse president, eerst Hollande, later Macron, en de Duitse bondskanselier. Die twee laatste waren toezichthouders eigenlijk.
Ja, en die hebben allebei toegegeven, zowel Hollande als Merkel, dat het eigenlijk allemaal voor de bühne was.
Ja.
Ze hebben de Minsk-akkoorden nooit serieus willen uitvoeren.
Ja, eerlijk gezegd vond ik dat een van de meest schokkende dingen, dat je dat nog openlijk zegt. Ook ja. Dat je zegt, wij Fransen, Duitsers, hebben openlijk de Russische president willen bedriegen.
Ja.
Wat moet je daar nou over denken als buitenstaande? Dat zeggen ze ook nog.
Ja, maar er weer omgedraaid. Hetzelfde zou je misschien kunnen zeggen van de Russen. Die hebben daardoor ook heel veel tijd gehad om heel veel geld en wapens en invloed Oost-Oekraïne in te sturen.
Nou ja, kijk. En het is wel zo dat de Donetsk en Luhansk daar is een leger, hè, milities,
ja,
van 30.000 man. Wat vocht tegen de Oekraïners. En die hebben natuurlijk materiële steun gehad van de Russen. En dat wordt wel een beetje ontkend, maar dat is heel erg duidelijk. Dat kon ze aan. Maar dat is ook een afsplitsing van het Oekraïnse leger. Je moet gewoon zien dat het een burgeroorlog begonnen is als een burgeroorlog en nog steeds een burgeroorlog is. En de Russen participeren in die burgeroorlog. En ja, dat is eigenlijk het pijnlijke verhaal. En het pijnlijke verhaal is dat er in 2014 zijn er referenda geweest in Donetsk, Luhansk en de Krim. 80% opkomst, rond de 90%, meer dan 90% approval. Op basis van 80% opkomst.
Maar alleen in de gebieden die bezet, of bezet waren door Rusland? Hè?
Nee. In de gehele Krim.
Oké. Okay. Ja,
in de gehele Donetsk, ja. In de gehele Luhansk. Want wij doen in onze media net, maar hè, je begrijpt wel, onze media, die selecteert, manipuleert, die desinformeert, ja, en die geeft een anti-Russisch en pro-Oekraïnse dingen. De werkelijkheid is dit. Er is een referendum geweest en dat is in het gehele gebied van Donetsk, gebied van Luhansk en in de Krim.
Want in 22 is het natuurlijk weer een referendum.
Ja, in 22 zijn in die 4 gebieden, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia en Gerson, zijn referenda geweest. Natuurlijk alleen in de gebieden die onder controle stonden van de Russen op dat moment. En natuurlijk van de op dat moment lokale regeringen of besturen van die regio's.
Ja.
En die hebben op basis van die referenda aansluiting gevraagd bij de Russische Federatie. En daar is de Russische Federatie mee akkoord gegaan. Dat is gebeurd op, uit mijn hoofd, 26 september 2022. Maar als je naar de cijfers kijkt, dan zijn de cijfers in Luhansk en Donetsk vergelijkbaar met de cijfers van 2014. En je kan natuurlijk zeggen, laat dat helder zijn. Ja, maar er zijn een aantal mensen die zijn gevlucht. Ja, die zijn naar Rusland geweest. Maar er zijn ook mensen gevlucht, heel veel mensen gevlucht naar Europa. Dat klopt. Maar zelfs als je zegt, ja, als je dat verdisconteert, dan kan dat een paar procent schelen. Maar op het moment dat je cijfers hebt van tussen de 87% approval tot 96% approval, 87% in Gerson, dan ook op welke manier je het ook inricht, je komt altijd tenslotte uit bij een meerderheid. En zelfs een forse meerderheid die pro-Russisch is. En daar zit nog wat anders bij. Niet alleen dat men Russisch-talig, Russisch gezind is. Het is economisch gezien interessanter. Want de Russische federatie is per inwoner 2-3 keer rijker dan Oekraïne. En nu is dat wel 6 keer rijker, want Oekraïne is volledig ingestort. Daarbij zit bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat wij in de media ook niet zien. Zij hebben Mariupol. Bedoel, als je Mariupol neemt. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
Helemaal kapot.
Dat was overigens in 2014 al zo. Hè. Dat is niet alleen tussen de Russen en de Oekraïners. Ook tussen de mensen in Mariupol in 2014 en het Oekraïnse leger. Dus het Oekraïnse leger is een belangrijk deel daarvan. De Russen, met Russisch geld, bouwen dat nu op. Er zijn filmpjes van hoe snel dat gaat. Met andere woorden, de Russen investeren miljarden in de opbouw van die gebieden. Dus die bevolking wordt geholpen. Die denkt, wat heeft de Oekraïne ons dan te bieden? Rusland biedt ons nieuwe steden. Wat biedt Oekraïne? Ja, Oekraïne heeft natuurlijk geen cent te maken. Dit heeft nu geld gekregen van de Europese Unie. Maar gaan ze dat is mooi voor hun, gaan ze dat investeren? Gaan ze dat investeren in Russisch Oekraïne om die steden en die dorpen die daar kapot zijn gemaakt opnieuw op te bouwen? Daar zijn twijfel bij.
Daar wordt dan over gesproken. Maar ik denk dat we nu bij de kern van de probleemstelling komen. Is je kunt bij een aantal gebieden vrij duidelijk en met zekerheid stellen. Oké, daar wonen vooral Russisch gezinde mensen of Russisch sprekende mensen. Er is natuurlijk nog een verschil of je Russisch gezind bent of Russisch sprekend. In Vlaanderen praten ze Nederlands, maar ze zullen het niet prettig vinden als wij ze gaan annexeren. Dus er is natuurlijk, dat verschil moet denk ik worden gemaakt. Dus Russisch sprekend is niet per se de maatstaf waar we naar moeten kijken. We moeten kijken in hoeverre zijn die mensen, identificeren zich als Russisch, zijn ze Russisch gezind en voelen ze zich meer verbonden met Rusland dan met Oekraïne. Maar goed, dat loopt misschien redelijk gelijk met elkaar.
Er zullen ook een heleboel Oekraïners zijn, die Oekraïens sprekend zijn met Russisch als tweede taal. Die zeggen, nou, laat mij maar liever bij de Russische Federatie, want ik woon in Mariupol en ik begrijp ook wel dat mijn omgeving grotendeels Russisch-talig is. Ik vind het prima om bij de Russische Federatie te zitten, want die mensen die bouwen mijn flat opnieuw.
Ja, maar zo ken ik ook Oekraïners die in de Donbass wonen en die praten over het feit dat de afgelopen tientallen jaren langzaam maar zeker dat gebied verrust is. En dat op het platteland, in de kleine dorpjes praten ze nog Oekraïens. Dat is meer nationalistisch. Ja. In de grote steden, academici, grote bedrijven, daar is heel veel Russisch geld naartoe gegaan. Ja, dus dat is verrust. Eigenlijk is het ook een soort van omgevolkt in die zin.
Ja, dat speelt natuurlijk ook wel mee. Maar het gebied is natuurlijk vanaf de 18e eeuw onder Catharina de Grote was dat al Novorossia. Ja. Kijk, wat er veel meer zichtbaar is, dat is aan deze kant van de frontlijn, de Oekraïense kant, dat die gebieden gedwongen ver-Oekraïnst worden. Denk maar, hè. Mijn stelling is nog steeds, op het moment dat je vrije verkiezingen, vrije referenda zou organiseren in de binnenring, dat is dus Kharkov, Dnepro, Mykolaiv en Odessa, hè, dat zijn de hoofdsteden van de binnenprovincies, die grotendeels van huis uit Novorossia.
Ja, dat is de grens van Novorossia, van Odessa tot Kharkov.
Ja. Het zou wel eens kunnen zijn dat als je daar vrije verkiezingen zou organiseren, u mag kiezen.
Maar zelfs nu,
dat de meerderheid gaat zeggen, ja, laat ons maar deel blijven van de Russische Federatie. Ik zou er idealiter voor zijn. Kijk, ik heb daar geen voorkeur op, hè?
Nee, maar je hebt er ook geen belang bij. Kijk, jij zal natuurlijk heel snel.
Nee, ik heb helemaal geen belang. Maar ik ben ervoor dat mensen zelf beslissen. Een van de dingen die voortdurend fout gaat, ook in het internationaal recht, en dat zie je voortdurend, ook bij die westerse militaire operaties in Irak, in Syrië, in Libië, in Afghanistan. De grote vraag is, wat vinden de mensen daar? Niet wat vinden wij wat zij moeten vinden, maar wat vinden ze zelf?
Maar dat was ook wat Elon Musk natuurlijk al vorig jaar of zelfs in 2022 voorstelde. Laten we gewoon referenda organiseren daar onder de auspiciën van de VN. Ja. Helemaal dichtgetimmerd, dat je zeker weet dat mensen niet onder druk worden gezet om op een bepaalde manier te stemmen. Dat het vrij kan, dat het zonder bezwaar kan. Dat zou inderdaad een oplossing zijn. Maar om even terug te komen op de Krim. Ik begrijp ook niet die enorme focus vanuit het Westen en ook vanuit Oekraïne om de Krim terug te pakken. Als ze in staat zouden zijn om de Krim terug te pakken, wat Rusland niet gaat toestaan, want dat zou zelfs denk ik kunnen ontaarden in een nucleaire oorlog, omdat Rusland dat echt ziet als onderdeel van Rusland. Dus ik denk dat het vanuit een geopolitiek perspectief absoluut niet wenselijk is dat we dat blijven pushen, want dat kan ontaarden in een kernoorlog. Maar ten tweede, zelfs als ze het zouden overnemen, dan zie je dus in een situatie dat je een gebied moet gaan overheersen waar iedereen die daar woont, of nagenoeg iedereen, die wil bij een ander land horen. Dus dat is ook een hele onwenselijke situatie.
Nee, natuurlijk. Maar dat is het probleem. Dit is in Afghanistan. Ik ben zelf in 2015 in de Krim geweest. Dus na 2014, na de Russische overname. En het is heel erg duidelijk dat die mensen in grote lijnen gewoon blij zijn dat ze bij de Russische federatie zijn. En dat geldt voor een deel van Donetsk, voor het overgrote deel in Donetsk, Lugansk en volgens mij in Zaporizhia en Gerson ook. Dat betekent...
Dat
betekent dat op het moment dat Oekraïne de oorlog zou winnen, ja, theoretisch, is gewoon een rampenplan. Want dat betekent dat miljoenen mensen zullen moeten vluchten. Wat moet er met die mensen gebeuren? Worden ze uit hun huizen gehaald omdat ze met de Russen samengespannen hebben? Worden ze geëxecuteerd? Moeten ze vluchten? Worden ze met andere woorden, Oekraïne, een overwinning van Oekraïne met steun van westerse wapens is een rampenplan voor de mensen die daar wonen.
Ja.
En dat willen we gewoon allemaal niet zien. En hoe komt dat? Omdat we volledig eenzijdig propagandistisch zijn voorgelicht. En dat komt omdat de media, de wetenschap, de politiek zit grotendeels in een paradigma. Wij zijn de good guys. Wij staan aan de kant van Oekraïne. Dat is vrijheid en democratie. En aan de andere kant, dat is de autocratische. Ja. En dat is allemaal kletskoek. En het feit dat de media in een volledig gekleurd paradigma zaten.
De tunnelvisie eigenlijk, weet je.
In een tunnelvisie. Maar dat is niet voor het eerst. Dat is in Afghanistan ook. Dat is in Syrië ook. Dat is in Irak ook. Niemand vraagt zich af. Bijna niemand vraagt zich af. Ja, maar wat vinden de mensen daar? En ja, jij bent al, ik loop al toch al lang mee. Maar en ik herinner me heel goed nog. Ja, we vallen Irak binnen. Oh, die mensen staan niet met bloemen langs de deur. Nee, wij waren de vijandige bezetter. Oh, we vallen Afghanistan binnen en dan roepen we vrijheid, democratie en rechtsstaat. En wat is het resultaat? Het resultaat is tienduizenden doden, een economie die volledig ontwricht is en een bevolking die onderdrukt is, omdat wij vinden dat de Taliban verschrikkelijk is en dat wij hun moeten bevrijden van de Taliban. Wat relevant is, is wat de mensen daar vinden. En die denken heel anders en kijken heel anders vanuit hun traditie dan wij. En dat wordt in die postkoloniale hoofden wordt dat gewoon volledig vergeten.
Ja, en laten we dan ook nu wat dieper ingaan op het hele fenomeen van zelfbeschikking en afscheiding.
Ja.
En misschien is het goed om even wat politieke les te krijgen van jou. Als het gaat om wat je voor verschillende politieke vormen hebt van bestuur. Je hebt confederaties, je hebt federaties, je hebt landen. Waarom kun je soms wel en soms niet afscheiden? Hoe gaat dat nu? Stel dat Groningen zich wil afscheiden en Den Haag wil dat niet.
Nee. Je hebt, en daar is het mee begonnen in 1991. Je hebt confederaties en federaties. Ja? Een federatie, dat is bijvoorbeeld de Verenigde Staten, maar ook in principe kan je daarvan niet afscheiden. Met andere woorden, een deelrepubliek, die hebben zelfs een eigen regering. Hè? Duitsland is ook een federatie. En Rusland is ook de Russische federatie. Maar de Sovjet-Unie, en dat wisten wij helemaal niet, was geen federatie, maar een confederatie.
Dus konden landen zich met een referendum afscheiden?
Konden, en dat gebeurde in 1991, en daar waren mensen ook verbaasd over, maar dat is toch een eenheidsstaat of een federatie? Nee, het bleek een vrijwillige confederatie te staan en op basis van het akkoord van 1921, wat Lenin nog heeft geïnitieerd en waar Poetin ook kritiek op heeft gehad, achteraf gezien, ja, viel de Sovjet-Unie. Nadat Gorbatsjov de Sovjet-Unie in perestroika en glasnost de ruimte had gegeven, dat nationalistische bewegingen in die gebieden rond de Russische Federatie zeiden, wij willen op onszelf staan en wij scheiden ons af. Datzelfde is gebeurd aan het begin van de jaren 90 in Joegoslavië. Wij hadden, dat is in mijn generatie, was Joegoslavië een fenomeen, want het was toch liberaal en het was ook socialistisch en het had arbeiders zelfbestuur. Dus wij, jonge studenten, gingen naar Joegoslavië, want dat had de toekomst.
Ik ben er ook nog geweest in de jaren 80. Hoor.
En toen bleek dat in de jaren 90, als gevolg van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de confederatie Joegoslavië uit elkaar viel.
Dus ik dacht dat Joegoslavië een federatie was, maar dat was dus ook een confederatie. Ja, ja, maar dit is niet semantisch dan? Is dat verschil wel heel erg duidelijk?
Kijk, het heeft te maken of iets een deelrepubliek is. Dus Slovenië was een deelrepubliek en werd soeverein republiek. Kroatië was een deelrepubliek en werd republiek.
Ja.
Maar dan krijg je natuurlijk het grote probleem. Met Slovenië was er nog geen probleem. Met Kroatië en Bosnië was er wel een probleem. Dat die landen waren al zo lang samen, en dat speelt natuurlijk in Rusland ook, de Russische Federatie ook, dat er in de deelrepubliek Kroatië, of in de deelrepubliek Bosnië, Servische gebieden zijn. Ja? En die willen dat niet. En die beginnen dus een oorlog. En die zeggen, wij, jullie scheiden je af van Joegoslavië, wij willen bij Joegoslavië zijn en hier ligt de grens. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat voor het eerst was, 30 jaar geleden dus al, dat ik me begon te realiseren, maar waar ligt nu eigenlijk het probleem hier? Waarom gaan wij als westerse samenleving, als wereldgemeenschap, als vanuit het internationaal recht, erkennen wel Bosnië, maar niet erkennen niet dat de Bosnische Serviërs zich willen afscheiden en aansluiting willen bij Servië of bij Joegoslavië? En waarom is het zo moeilijk om een internationale grens te hertekenen? En dan zitten we op ons hoofdonderwerp.
Ja, maar nog één stapje verder. Want toen hadden we op een gegeven moment kregen we Kosovo. En die wilden zich ook afscheiden. Maar dat was een regio binnen Servië.
Ja.
Maar dat is wel toegestaan. Althans, rechters hebben zich daarover uitgesproken bij het internationaal gerechtshof. En hebben er geen bezwaar tegen.
Nee, kijk, wat er gebeurde is, er zijn twee speciale provincies van de deelrepubliek Servië, dat zijn Kosovo en Vojvodina, in het noorden en in het zuiden. En Kosovo is inderdaad voor 90% Albanees. Ja? Maar dat wordt gezien als de geboorteplaats vanuit middeleeuws idee. He, daar hebben ze allemaal prachtige mythes over van het Servische volk, wat zich tegen de islamieten heeft verzet. Dus dat is voor hun een bijna heilige plaats.
Zoals Jeruzalem bijna.
Ja, ja, zoiets. Ja. Ja. En toen hebben ze gezegd, dit is een provincie, die mag zich dus niet afscheiden. Vervolgens ontstond daar een gewapende opstand door de UCK was dat destijds. En die kreeg steun van de NAVO. Want men was tegen Servië. Servië had gewoon de Zwarte Piet. Men beschermde, vond men, de Kosovaarse bevolking. Maar toen ging de NAVO zover dat ze Belgrado ging bombarderen.
Ja.
Dus in die Joegoslavië-oorlog zie je hetzelfde als we nu zitten. De Serviërs kregen de Zwarte Piet.
Zonder VN-mandaat begon.
Ja, en toen ging de NAVO zonder VN-mandaat dat doen. En dat de NAVO heeft er eigenlijk voor gezorgd dat Kosovo gedwongen werd afgescheiden van Servië. Servië is toen naar het internationaal gerechtshof hier in Den Haag gelopen en gezegd, maar dat mag toch niet. En toen hebben de internationale rechters, die hebben een hele rare constructie gemaakt. Je praat 2009, in 1999 hebben ze zich afgescheiden. 2009 is die uitspraak geweest. En toen hebben ze gezegd, ja, een land mag een onafhankelijkheidsverklaring geven. Maar op het moment dat je dat gaat erkennen, ja, die onafhankelijkheid, dan is er van Kosovo, dan is er geen reden om de onafhankelijkheid van de Krim niet te erkennen.
Nee, maar dat wordt van annexatie genoemd. Terwijl daar de mensen ook vrijwillig hebben besloten om bij Rusland te voegen.
Ja.
En Kosovo wordt dan wel erkend. Dus dat lijkt een beetje meten met twee maten te zijn.
Ja, ja, dat is met twee maten meten. Men meet gewoon daar met twee maten. Als je Kosovo erkent op het niveau van de federatie, en daarmee dus de afsplitsing legitimeert van de provincie Kosovo van de deelrepubliek Servië, dan moet je ook accepteren dat de autonome republiek de Krim zich af kan scheiden van de staat Oekraïne. En Luhansk en Donetsk zich af kunnen scheiden. En mijn stelling zijn, en daar zijn wij het denk ik over eens, hier zit een gemis in het internationaal recht. En misschien zouden we moeten zeggen, allerlei regio's, provincies, autonome gebieden moeten zich in overleg kunnen afscheiden of moeten zelf beschikking krijgen om de internationale grens te kunnen hertekenen.
Maar erkent Rusland Kosovo? Volgens mij niet.
Ja, nee.
Dat is ook een beetje dubbel. Want dan hadden ze ook Kosovo moeten erkennen. Als ze nu
Krim... Ja, maar daar op een bepaald moment komt men dus in een soort geopolitieke macht. Ja. Weet je wie bijvoorbeeld de afscheiding van Kosovo ook niet erkent?
Spanje. Ja, maar die maakt zich zorgen over Catalonië of Baskeland of ja. Andalusië. Ja, whatever.
Nee, maar daar ligt ook het probleem. Maar op het moment dat je bottom-up denkt, vanuit de bevolking denkt, decentraal denkt, vanuit etnische en culturele taalstructuren, economieën, van onderop, dan moet je zeggen, wat wil de bevolking? En mijn stelling is, en dan komen we denk ik op de volgende stelling van, hoe zou zo'n regeling eruit moeten zien? Ja. Stel je voor, laten we Catalonië nemen. Ja? Catalonië wil zich duidelijk afscheiden van Spanje. Dat is overigens een gebied van 7,5 miljoen inwoners. Daar zit één grote stad, 4 miljoen, Barcelona. En dat zou eigenlijk een middelgrote Europese natie zijn. De Catalanen, dat is de Catalaanse regering hè, die zich afgescheiden heeft met een referendum op 1 oktober 2017. Die meldt dat bij de VN. De VN stelt een commissaris aan. Hè, een hoge commissaris heet dat in hun termen. Iemand met gezag die dat vormgeeft. Die zich informeert, die met alle partijen praat. En die erop toeziet dat referendum op een ordelijke manier verloopt.
Mooi baantje voor jou in de toekomst.
Ja, lijkt me een fantastisch baantje. En dan erop toezien dat gebeurt. En natuurlijk ook een plan heeft op het moment dat het gebeurt. Dus in dit geval Catalonië onafhankelijk wordt. Dat het ook deel kan worden van de Europese Unie. En er ook op toeziet dat als het niet gebeurt, dus als de meerderheid zegt nee, dat men dat ook aanvaardt. Want het kern van het probleem is dat die procedures aanvaard moeten worden door iedereen.
Ja.
En daarin zou de VN een coördinerende rol moeten spelen.
En daarmee verplicht je dan ook dat alle VN-leden, zo'n land daarna ook, of zo'n aparte regio die zichzelf onafhankelijk maakt, ook erkent. Want nu heb je vaak de situatie dat, kijk naar Palestina of kijk naar Kosovo, dat het dan door zoveel landen wel wordt erkend en zoveel landen weer niet. Dus het zou fijn zijn als zo'n procedure dan ook zou leiden tot een besluit wat door alle landen gedragen wordt.
Ja, maar je noemt Palestina, hè? Even, dat is op dit moment nogal actueel, dat is nog veel erger. In 1947, 75 jaar geleden dus al, is er een opdelingsplan geweest. Wat in 1948 heeft geleid tot de oprichting van de staat Israël in haar gedeelte. De staat Palestina heeft Westbank en Gazastrip, heeft in 1988 de staat Israël formeel erkend en zichzelf uitgeroepen. Op dit moment hebben 139 van de 193 landen van de VN dat erkend. Het grootste deel van de wereld dus, alleen de Verenigde Staten, Canada niet. En zijn daarin natuurlijk ook hypocriet en schijnheilig. Want Palestina moet ook door Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland erkend worden. Als soevereine staat. En op het moment dat je dat doet, dan kijk je heel anders naar de Gaza-oorlog die op dit moment plaatsvindt. En kom je ook met een heel andere oplossing van het model. Maar het feit dat men 75 jaar geleden zegt, u mag een staat oprichten op dit gebied. En dat de een toestaat, namelijk Israël, en de ander Palestina niet. En daar geen ondersteuning aan geeft. En een groot deel van de wereld doet dat wel, inclusief Frankrijk, Spanje en Zweden. Maar een deel van de wereld, waaronder wij, doen dat weer niet. En dat is gewoon hypocriet. En daarmee genereer je ook het probleem.
Ja, en als je dan kijkt naar wat voor consequenties het zou hebben als we inderdaad tot zo'n procedure zouden komen internationaal gezien. Dan zou het ook kunnen zijn dat bijvoorbeeld Amsterdam-West zegt van nou weet je, die inmiddels een vrij grote migrantenpopulatie daar. Veel Marokkaanse mensen die kunnen zeggen nou weet je, wij vinden dit eigenlijk wel een mooi stukje grond om te claimen en ons aansluiten bij Marokko. Maar bedoel,
daar kan je natuurlijk, je kan allemaal dingen, maar de vraag is natuurlijk,
hoeveel generatie moet je er wonen?
Nou, er speelt ook, nee kijk, er speelt natuurlijk ook, is het een reële claim?
Hoe ga je dat beoordelen?
Nou, kijk, laten we het iets reëler maken. Als je het hebt over Limburg, ja?
Ja.
Daar wonen 2 miljoen mensen. Dat was oorspronkelijk nogal verbonden met Vlaanderen, ja? Ik heb wel eens gevraagd of er überhaupt ambities zijn om zich aan te sluiten bij België. Nou, dat speelt helemaal niet. Ook niet in Friesland. Dat speelt gewoon niet. Maar als je theoretisch dingen, dan denk ik, mocht dat zo zijn, dan denk ik, nou jongens, ga lekker een referendum organiseren, maar goede afspraken. En als jullie een transitie willen van Nederland naar België, lijkt me dat prima. Als de grootste deel van de bevolking dat wil, volgens de procedures, en ik ben er in ieder geval op tegen, om Maastricht te gaan zitten bombarderen. Ja, dat is wat de Oekraïners in Donetsk en Lugansk gedaan hebben.
Ja. En, overigens, de meeste Vlamingen die ik spreek, die zouden het eigenlijk best wel zien zitten om zich bij Nederland aan te sluiten, omdat ze de Walen wel zat zijn. Maar goed, dat misschien is een.
Nee, dat is ook een veel reële verhaal. Als jij praat over wat is Oekraïne, dan moet je eens kijken naar België. We kennen België allemaal beter dan Oekraïne. Stel je het volgende voor: er zijn 6,5 miljoen Vlamingen. Ja. En die zeggen op een bepaald. Er zijn maar 4 miljoen Walen. Ja? En nog een half miljoen Duitsstaligen. Die pakken de macht. Die gaan de Franstalige premier gaan die met geweld verdrijven. Ja? Wat denk je dat de Walen dan doen? Die zeggen: wij scheiden ons af. En we willen aansluiting bij Frankrijk. Ja? En dan zeggen ze: ja, nee, er is maar één taal. En die taal is Vlaams. Ja?
Ja,
de Belgen mogen alleen maar Vlaams spreken. Nou, dan willen die Walen weg. En iedereen die zich daar niet aan houdt, dan gaan wij Namur en Liège en Charleroi met bommen opgooien. Dat is wat Oekraïne allemaal gedaan heeft. Ja, dan heeft Frankrijk wel een probleem. Want die voelt zich natuurlijk wel verantwoordelijk voor die Franstalige minderheid. En het is inderdaad reëel om te zeggen. Je kan je voorstellen dat ooit België uit elkaar valt. Dat Wallonië deel wordt van Frankrijk. En dat Vlaanderen deel wil worden van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat zou kunnen. Met Brussel als stadstaat in het midden of zo.
Ja. Hey, en hoe denk je dat het gaat aflopen in Amerika? We hebben nu een situatie in Texas. Het is vrij spannend allemaal. Ik denk zelf dat het om de sissers afloopt. Maar zie jij dat nog? Misschien kun je even kort uitleggen aan kijken wat er nu in Texas speelt. En hoe zie jij zich dat
ontwikkelen? Ik denk niet dat Texas. Je denkt dat Texas zich gaat.
Dat zal niet zo 1-3 gebeuren. Maar er wordt natuurlijk wel. Trump bijvoorbeeld gaf van de week aan. Het is tot de belangrijkste kandidaat voor de Republikeinen. Dat hij zich afvraagt of november de verkiezingen wel worden gehaald. Of dat er in de tussentijd niet al een soort van civil war uitbreekt. Dus het zijn best wel onheilspellende berichten. Ik kan me voorstellen dat als je dat als leek leest. Dat je denkt van het gebeurt daar in godsnaam.
Ja, maar dan. Er is een civil war. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook met verbijstering zit te kijken. Maar dat is met name natuurlijk tussen de Democraten en de Republikeinen. Dat gaat niet specifiek over.
Nee, het zijn natuurlijk 25 staten die zich hebben aangesloten bij Texas. En die het beleid van Texas om maar eigen grenzen te verdedigen, die dat goedkeuren. Dus het lijkt inderdaad meer een strijd tussen rood en blauw dan.
Maar er is niet de ambitie om te zeggen: Texas wil uit de Verenigde Staten treden. Dat lijkt me niet echt een verhaal.
Maar toen ik in Texas was vorig jaar, het viel me op hoeveel van die mensen die daar spreekt, van die Lone Star state mensen, hoe ze zich toch vooral Texaan voelen en niet zozeer Amerikaan. Dus ik vind dat er toch meer borrelt nog dan je denkt.
Nee, kijk, mijn stelling is, als dat speelt, en dat speelt in Catalonië, dat speelt in Baskenland, dat speelt in Lugansk, Donetsk en de Krim. Ik denk nog wel dat je een verschil moet maken tussen een gebied wat zich wil afscheiden, en dus soevereiniteit wil, en een gebied wat in feite bij een ander land wil.
Ja.
Donetsk, Lugansk, de Krim willen zich niet, die hebben zich afgescheiden. Die zijn tot volksrepublieken geworden tussen 2014 en 2022. Maar die wilden natuurlijk gewoon naar de Russische Federatie. En Catalonië en Baskenland willen zich heel duidelijk afscheiden. Ik noem maar even wat. Schotland, er zijn ook mensen in Schotland die dat willen.
Ken je het plan van Freddy Heineken uit 1992?
Ja.
Freddy Heineken was behalve natuurlijk een hele bekende bierbrouwer ook best wel een vrije denker. En die had een plan geschreven om samen met een aantal geografen om Europa op te splitsen in 70 gebiedjes.
Ja.
Gewoon puur kijkend naar oude volksgrenzen en stammengrenzen. Ja. Nederland zou dan, je zou voor mij Noord Nederland hebben en Zuid-Nederland zou samengaan met Vlaanderen. Spanje zou worden opgesplitst in Andalusië, Catalonië, Baskenland. En dan wel allemaal lid van de Europese Unie, dat je wel een federatief bestuur hebt, maar dat je heel erg de oude stammengrenzen respecteert. Daar zat Oekraïne niet bij overigens, maar is dat misschien de toekomst van de wereld? Dat we eigenlijk veel grenzen gaan hertekenen. En ook bijvoorbeeld Midden-Oosten, Sykes-Picot was natuurlijk een drama. Hoe Afrika is opgesplitst in Berlijn in de 19e eeuw is natuurlijk ook met de liniaal gegaan. Al die grenzen zouden eigenlijk moeten worden hertekend, toch?
Nou ja, ik denk dat je eigenlijk een procedure zou moeten maken. Dat je vervolgens zou moeten luisteren naar de bevolking, waar de ambities liggen. En als heel erg duidelijk is dat er een afscheidingsbeweging, een onafhankelijkheidsbeweging of een transitiebeweging is. Hè, nogmaals, je kan ook naar een ander land. Ander land waar dat op dit moment in de Arabische wereld speelt. Ook nog een land wat op dit moment in de aandacht is, is Jemen.
Ja, daar heb ik ook oplossingen voor volgens mij.
Ja, kijk, als je er is een burgeroorlog in Jemen al heel erg lang. Als je de geschiedenis bestudeert, jongens, mijn advies is altijd, begin eens met het bestuderen van de geschiedenis en de perspectieven. Dan zie je dat er een verschil zit tussen Noord-Jemen, wat overigens op de kaart eruit ziet als West-Jemen, en Zuid-Jemen. En dat eigenlijk al heel erg lang bestaat. En dat misschien de oplossing tussen het conflict tussen de Sjiïtische Houthis in Noord-Jemen en de Soenieten in Zuid-Jemen is om gewoon te scheiden. Ik bedoel, wij zijn gewend, in onze generaties is dat heel duidelijk, dat als een man en een vrouw niet meer samen kunnen, of tegenwoordig ook een man of een vrouw, dat ze kunnen scheiden en dat dat officieel kan. En dat zouden we met landen ook moeten creëren.
Ja, maar je merkt dat de mensen die uiteindelijk voorstander zijn van het vormen van zo'n grote geheel, het vormen van een federatie, dat die bewust die exitmogelijkheid er een beetje uit laten. Dat het een soort van Hotel Californië wordt. Net als met de eurozone. Zoveel mogelijk landen proberen toe te voegen, maar eruit stappen is eigenlijk niet mogelijk.
Nou ja, dat is natuurlijk met Groot-Brittannië.
Ja, met euro, met EU kan je artikel 50, maar met euro, met de EMU is er geen exit mogelijkheid.
Nee, maar dat is natuurlijk eigenlijk
zo onbewust.
Maar dat is eigenlijk rampzalig. Want absoluut. Die euro gaat op dit moment voor ons althans natuurlijk niet heel erg geweldig. Je kan je voorstellen dat de Nederlanders zeggen, een aantal politieke groeperingen willen dat. Wij willen uit de euro. Er zijn allerlei politieke groeperingen aan de rechterkant die zelfs uit de EU willen. En daar is hier en daar ook iets voor te zeggen.
Maar dan nog even de soort van de toetredings of de drempel die je over moet gaan om uiteindelijk dan bij de VN of bij het Vredespaleis of waar dan ook een procedure te starten om jezelf af te scheiden of jezelf aan te sluiten bij een ander land. Kijk, Groningen zou kunnen zeggen van nou, we willen los en hebben we lekker al dat gas onder de grond en dan gaan we het een keer op een goede wijze exploiteren en huizen verstevigen. Ja. Maar dan verlies je als Nederland enorme reserve. Dus
nee, dat betekent dat wij maar eens moeten. Ik trouwens heb er nog weinig gas over. Hè, maar,
er zit nog genoeg in de bodem.
Ja, maar misschien zouden wij dan, Den Haag in dit geval, Groningen meer moeten verleiden. Ja,
ja maar als
betere voorwaarden moeten zijn. Ik denk overigens niet dat het speelt op Paul. Nog in Friesland, nog in
Groningen. Nee, maar het is meer hypothetisch.
Maar theoretisch kan je dat voorstellen. Dat begrijp ik. Ja, maar dat betekent dus dat een land dat graag wil dat een bepaald gebied binnenblijft, misschien dat het land ook wat moet bieden. Dat betekent dat Oekraïne ook tegen Donetsk en Luhansk moeten zeggen, goed, jullie mogen Russisch blijven spreken. We gaan jullie helpen. Jullie zijn belangrijk voor ons. We respecteren jullie. We discrimineren niet. Op het moment dat je die mensen gaat lopen discrimineren, de Russische taal gaat lopen verbieden en gaat lopen zeggen, wij zijn de knoet in Kiev en jullie houden je mond, ja, dan gaat het fout.
Zwitserland doet het op dat moment wel goed, hè? Gewoon respect houden voor de verschillende taalgrenzen.
Ja, Zwitserland is nog even. Zwitserland vind ik een fantastisch land. Ik ben.
Zo duur.
Ik heb weer. Zo duur. Het is veel te duur, maar
die
dat komt
zijn ook niet heel leuk.
Nee, maar het grote punt is, de frank is zo succesvol dat die stijgt en de euro is zacht en daar. Waarom is Zwitserland duur? Waarom? Omdat het zo succesvol is. Maar even de gedachte dat je een referendumdemocratie hebt. Dat je 4 keer per jaar een referendumdag hebt en alles kan afstemmen. Dat er een debat is over op het niveau van de gemeente, op het niveau van de kanton, op het niveau van de federatie. Daar zijn wij kleuters bij. Onze hele parlementaire democratie is beginnend, is een lachertje vergeleken bij Zwitserland. Zwitserland is daarbij neutraal. is niet deel van de NAVO en de EU, is veel succesvoller en staat toch open. 20% van de bevolking zijn buitenlanders ook. Ja. Hè? Het idee, die Zwitsers, dat zijn maar conservatieve idioten die zichzelf hebben opgesloten, is gewoon niet waar. En ja, dan die vier talen waar jij het over hebt. Ja, er zijn, ik geloof dat er 40 of zo kantons zijn. Er zijn zelfs halve kantons waar de helft Frans spreekt en de andere helft Duits. En het fascinerende van de federatie Zwitserland, want dat is het, met die kantons, is dat die kantons grotendeels zelfbesturend zijn, maar dat ze erin geslaagd zijn om zowel buiten de Eerste Wereldoorlog te blijven als buiten de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Dus toen in de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Duitsers en de Fransen in de loopgraaf elkaar bij miljoenen afslachten, bleven de Franse en Duitsstalige Zwitsers vredig naast elkaar leven. En dat heeft wel te maken met, tenslotte beslissen wij over onszelf, tenslotte zijn wij allemaal Zwitsers.
Ja, Nederlands Eerste Wereldoorlog wel neutraal, Tweede zijn we natuurlijk overrompeld.
Ja.
Maar nu kiezen we juist bewust voor als Nederland om een actieve havikhouding aan te nemen in die oorlogen. Dat ik denk terwijl we nucleaire wapens hebben liggen in Volkel, je wordt heel kwetsbaar, denk ik. Dat soort dingen hadden we ook kunnen voorleggen aan het volk, hè? Via referenda, van moeten we wel of niet vol die betrokkenheid geven?
Het is verbazingwekkend om te zien dat wat hier dan toch in onze beleving voor een deel een vredig land was. We waren overigens altijd wel een koloniale supermacht, grootmacht. Ja,
maar we hadden het Vredespaleis, we hadden natuurlijk een rol.
Ja, we hadden een internationaal recht. We hebben het Vredespaleis hier. Nou, daar wordt schijnbaar helemaal geen vrede meer gemaakt. Want wij zijn bezig met straffen. Wij zijn bezig met de NAVO. Wij zijn bezig met de EU. En dan hebben we een premier die het in zijn bolle hoofd heeft gehaald dat hij secretaris-generaal van de NAVO wil worden. En daarom overal de oorlog wil verklaren. Ja, hij heeft 2 miljard uitgetrokken om aan zijn vrienden in Oekraïne te geven en zegt sla er bovenop. Hij gaat naar zijn vriend Netanyahu in Israël en zegt nou ja, hou je aan het internationaal recht, maar maak die Palestijnen af. Hè, om het even hard te zeggen. En hij participeert zelfs zonder dat het parlement het weet in Brits-Amerikaanse bombardementen in Jemen.
Dat het parlement er net over gepleegd is.
Je ziet dus bij hem helemaal geen vredesding. Maar dat is natuurlijk ook sowieso wat ik schokkend vind.
Het vredesnarratief is weg. Maar jij bent 30 jaar volgens mij bij GroenLinks geweest.
Ja.
Op een gegeven moment heb je het licht gezien bij de uitstap. Maar ik merk vanuit links, oud-links misschien wel, maar nieuw-links. Er zijn helemaal geen...
Ja, maar dat mensen ook begrijpen.
Waar zijn de vredesmars uit de jaren 80?
Ja, maar dat mensen ook begrijpen waarom ik daar... Kijk, een heleboel dingen die nu in het narratief van rechtse dingen zitten. Ja, dat betekent dus gezond eten, denken vanuit de regio, vrede, een rechtvaardige...
Zo'n radicaal rechts.
Anti. Dat was allemaal links.
Dus links is rechts geworden, een beetje Orwelliaans.
Ja, zo'n deel is dat gedraaid. En op een bepaald moment zag ik wel dat men natuurlijk steeds oorlogzuchtiger was of zich aansloot bij... In mijn tijd was men tegen de NAVO. Men wilde uit de NAVO, er moest helemaal geen NAVO komen. Ja, en dat is, en het eindpunt voor mij was inderdaad corona, dat men ook nog de grondrechten gewoon te grabbel gooit. En zegt, nou is het helemaal klaar, ik ben helemaal klaar met jullie. En vervolgens, 2 jaar later, begonnen ze de Oekraïneoorlog. En links, wat er nog van over is, wat een schim is van wat het is geweest, roept van zichzelf dat men de Oekraïneoorlog en dat in Israël grotendeels men toch een andere kant op kijkt. Kijk, weet je wat ook de tragedie is? Is dat we dat soort mechanismen waar we net over hadden, te weinig in het internationaal recht hebben. Met andere woorden, luisteren, in dialoog zijn, begrijpen waar het historisch vandaan komt, antropologisch interpreteren en dan vervolgens onderhandelen. En ook consequent toepassen. Je kan niet zeggen, nou het komt even wel uit om Kosovo te erkennen, maar de Krim niet. Dat kan je niet zeggen. Dat is schijnheilig. Dat is hypocriet. En iedereen ziet het. Iedereen ziet het. Iedereen, de rest van de wereld
buiten
ziet.
Buiten
het Westen. Iedereen ziet hoe hypocriet wij reageren met Palestina. Mensen zijn woedend in de rest van de wereld. Ze zien, het groot deel van de wereld staat achter Palestina. Maar Wij doen net, ja, zolang de Amerikanen maar aan onze zijde zijn, kunnen we alles maken. En we isoleren ons daarmee zelf natuurlijk ook. En het is ook onrechtvaardig. Maar het feit dat de dialoog te weinig bestaat, te weinig het begrip bestaat. En weet je, het is ook, kijk even Israël-Palestina. Je kan zeggen, natuurlijk moeten we Palestina erkennen. Maar je kan ook zeggen, we gaan Palestina erkennen. En dan gaan we ernaar streven dat Israël en Palestina tot een confederatie wordt. Waardoor ze en zelfbestuur hebben en samen een aantal besluiten kunnen nemen in dat hele kleine gebied tussen de Jordaan en de...
Ik denk dat er te veel bloed is gespeeld om dat te laten slagen. Dan kun je beter gewoon twee aparte staten hebben, denk ik. Maar goed, laten we een afronding gaan. We zijn alweer een tijd aan het praten. Ik wil nog van jou weten, wat drijft jou? Want je bent vol passie. Je zit er enorm diep in. Met enorm veel bevlogenheid. Ik denk zeldzaam bijna in Nederland om dit te zien. Wat drijft jou?
Nou ja, ik probeer wel een soort visionair denker te zijn. En te denken, hoe kun je dit soort problemen nou oplossen? Dus oorlog en vrede is een thema waar ik... Ja, toen ik in de jaren 80 in Oost-Europa kwam, al mee bezig was. Maar ook, wat ik zei, toen ik in Joegoslavië dan voor het eerst kwam en me in de jaren 90 en me begon te realiseren, wat is hier eigenlijk aan de hand en waarom kunnen we dit niet oplossen? Dus vrede en oorlog en vrede en dit soort staatsrechtelijke dingen zijn de dingen waarmee ik bezig ben. Maar ik ben ook wel iemand die... Ik heb ook een politiek programma geschreven. Dat heet Alternatief. Hè? Mijn kanaal heet Alternatief TV. En daar stel ik bijvoorbeeld ook voor wat ik net zei. Wij moeten gaan naar een referendumdemocratie. Die hele parlementaire democratie is voor een groot deel wat ik noem een oligarchische meritocratie. Dat is gewoon een lachertje. En dat betekent dat je gewoon veel meer moet luisteren naar wat de mensen zelf vinden. En los van de vraag wat wij daar allemaal van vinden. Ik bedoel, het feit dat wij niet van de Taliban houden of van allerlei regimes of misschien zelfs niet van meneer Poetin betekent niet dat de mensen daar anders over denken. En dat geldt voor China, dat geldt voor Rusland, dat geldt voor Afghanistan, dat geldt voor Afrika, dat geldt voor het grootste deel van de wereld.
Ja, dus jezelf meer inleven in de ander, daar komt het aan.
Ja, empathie speelt een belangrijke rol. Ja.
En als ze jou vragen voor de politiek, want het lijkt me fantastisch om jou te zien oreren in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld SP heeft nog wel een beetje die anti-oorlog
houding. Maar
als ze jou vragen, wat zijn...
Nou ja, ik heb altijd wel een soort politieke ambitie gehad. Maar het grote probleem, je noemt de SP, daar stemde ik dan op een bepaald moment wel op. Totdat de SP zei, ja, maar wij zijn ook voor de coronamaatregelen en wij zijn ook voor... wapenleverantie, ja, dan ben ik langzamerhand er helemaal klaar mee. En dan denk ik, misschien is mijn rol om onafhankelijk criticus te zijn en ook te zeggen, jongens, die kant moet het op. Het fijne van het feit, de rol die ik nu speel, als journalist, als denker, als schrijver, is dat je gewoon vrij kan denken en op je eigen kanaal of in dit soort podcasts of in kranten kan schrijven wat jij erover denkt.
Ja, nou heel goed, Alp. En hoe kunnen mensen jou het beste vinden? Welke kanalen? Je hebt Alternatief TV.
Ja, je kunt ook gewoon via mijn website kun je overal komen. Maar op Alternatief TV worden eigenlijk het grootste deel van mijn dingen gepubliceerd. Ik heb toevallig morgen een lezing over Israël-Palestina in Tilburg.
Oké. Okay.
Dus ik geef ook nog een lezing. Ja. Want ik kom uit de theaterwereld, dus ik vind live dingen, zo dit vind ik ook geweldig.
Ja. Ongefilterd. Ja.
Ongefilterd. Het grote voordeel van ons, tijdperk, is dat we natuurlijk in een digitale tijdperk leken. We hadden vroeger zo een gesprek en dan hadden we 30, 40 man daar zitten. Ja. En nu hebben we alleen de technicus, maar er zitten een paar duizend man achter. Ja, ja. Hopelijk een paar tienduizend man.
Ja, want de kanalen worden natuurlijk steeds... Uiteindelijk als je kijkt naar hoeveel de verschillende alternatieve kanalen bij elkaar worden bekeken, begint natuurlijk echt wel een behoorlijk aantal te worden waarmee je impact kunt maken.
Ja, zeker, zeker. Ik denk dat die alternatieve kanalen waar jij er dan een van bent en ik een ander van ben, maar we kennen ook Black Box en Weltschmerz en alles. Ja, dat toch ook de toekomst is. Informatie, discussie zal plaatsvinden via het internet en dat is, als je praat over participatie en democratie, gaat dat grotendeels nu online via het internet. Daar ben ik ook wel positief over. Ja. Met alle schaduwzijden die daaraan zitten.
Ja. Nou, laten we positief afsluiten. Dus Ab, heel erg bedankt voor je tijd en je komst. Ik vond het een razend interessant onderwerp. Nou, we hebben natuurlijk vorige besproken dingen. Dit is het thema wat mij betreft van de komende jaren.
Ja, ik denk
het speelt overal in de wereld. Hier moet iets voor worden bedacht. Er moet een proces komen om bloedvergieten te voorkomen.
Nou ja, daar zijn we het heel erg over eens. Er is een procedure nodig. Als je die oorlogen ziet, die verschrikkingen, dat wil ik toch nog maar even benadrukken. De honderdduizenden jongens die bloedend liggen en onder de grond worden gestopt. De littekens die worden gemaakt. De volledige onzinnige destructie. Dat komt uit een archaïsche tijd waarvan ik, mijn generatie, dacht, geboren na de oorlog. Die Tweede Wereldoorlog, die Eerste Wereldoorlog, die mensen waren allemaal stapelgek. En nu gaat het beter. En de teleurstelling van mijn generatie is waarschijnlijk ook wel een beetje dat men allerlei mechanismen laat terugkeren. Ja. En dat is nu de strijd, dat is het debat. We moeten andere mechanismen vinden dan van macht en onderdrukking en oorlog. En dat zit ook met name in de westerse samenleving.
Dank je, Ab. Heel erg interessant allemaal.
Oké, dank je wel.